Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.
CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door BitTonic. Al 10 jaar lang de Bitcoin-autoriteit van Nederland.
BNR Nieuwsradio. CryptoCast. Herbert Blankenstein.
Welkom in de CryptoCast. Met vandaag stablecoin Tether maakte 1,5 miljard winst in het eerste kwartaal van dit jaar alleen al. En het Ethereum-netwerk in de problemen. Wat is daar aan de hand? Dit is CryptoCast nummer 272. Met eerst een half uurtje crypto-nieuws op de radio. Daarna gaan we door als podcast over de koude crypto-oorlog. Een podcast over de val van Mt. Gox met ons gast Eline Ronner. Hartelijk welkom.
Dankjewel, Herbert.
Bedrijfskundige, journalist, BNR-collega en maker van de genoemde podcast. Leuk. Co-host is Krijn Soeteman, cryptojournalist en auteur. Hoi Krijn.
Ja, goedemiddag.
En wij geven geen beleggingsadvies. Vorm je eigen mening, maak je eigen keuzes, geef ons niet de schuld. Crypto kan lucratief zijn, maar is ook riskant. Goed, Krijn. Stablecoin Tether heeft in het eerste kwartaal van dit jaar zo'n $1,5 miljard winst gemaakt. En het blijkt uit hun eigen overzicht dat het bedrijf Bitcoin en goud aanhoudt als onderpand, naast een hele hoop andere dingen natuurlijk, voor hun stablecoins. Maar hoe komen zij aan 1,5 miljard winst? Heb jij dat begrepen uit wat er is gepubliceerd?
Ja, nou, dat heeft natuurlijk te maken met gewoon de andere assets die ze aanhouden. Ze houden onder andere reserves aan in onder andere fysiek goud, zeggen ze. Kortdurende staatsobligaties en ook zeer kortdurende leningen of overnight repos. Bedrijfsobligaties en in bitcoin. En daarmee nam het totale overschot van de reserves toe met $1,48 miljard naar $2,44 miljard.
Maar die winst zou dus gewoon, wat is het dan, rente op de obligaties of koerswinst?
Kijk, het is natuurlijk, als je natuurlijk heel veel geld in kas hebt, kun je daar natuurlijk iets mee doen. En dat beleggen zij dus deels in staatsobligaties. En daar hebben ze dus ook deels een klein beetje goud voor gekocht.
Onder het motto zonde om te laten liggen.
Ja, dus daar kun je gewoon een soort van winst mee maken.
Ja. Ja, als het maar snel genoeg weer liquide te maken is. Hè? Want dat is natuurlijk zeker bij zo'n stablecoin een vereiste.
Ja, en het totaal van de totale activa ligt rond de $82 miljard. Dat is voor het grootste deel dus USDT, oftewel de tether, ook wel in de volksmond. En er is ook nog wat een euro-tether en zo'n goud-tether of tether, hoe je het eruit wil spreken. maar goed, ja. Die vallen echt in niet bij de dollarversie. Ik geloof dat er iets van 36 miljoen aan euro-tether is uitgegeven. Ja.
Juist. Oké. En met zo'n overzicht presenteren ze zich als het braafste jongetje van de klas. Maar dat was niet altijd zo, hè? Want er is lang getwijfeld aan hoe die dekking van Tether in elkaar zat. En of dat allemaal wel deugde.
Ja, en daar is natuurlijk misschien nog steeds wel twijfel over. Al is op zich het bedrijf wat nu de checks heeft gedaan wel bekende.
Maar welk bedrijf is dat?
Dat is een Italiaanse.
Niet Mazars, hè? BDO.
Ja, BDO Italië trouwens.
Ja, goed.
En het bedrijf, sorry.
Maar het is geen accountant, even voor de alle duidelijkheid. Want daar kwam ik ook ergens tegen. Dit is geen officieel geaudit accountantsrapport.
Nee, klopt. Maar,
wat is het dan wel?
Wat is het dan wel? Nou ja, een rapport van een of ander rekenbedrijf dat op zich wel een fatsoenlijke reputatie heeft, maar niet een officiële accountant is.
Ja, want BDO levert accountants, maar dit is dan geen accountantrapport. Ja, sorry dat ik er zo tussendoor kom. Hoor.
Ja, maar... nee, daar zit je voor. Prima.
Maar ik zit hier eens naar te luisteren. En dan denk ik, is nou wel intussen dan duidelijk wat hier onder de motorkap gebeurt? Hoe zij ervoor zorgen dat zij voor iedere USDT, dat die ook echt gepakt is, aan 1 Amerikaanse dollar. En 1 euro tether, dat die ook gepakt is aan ook daadwerkelijk 1 fysieke euro. Dat is mij toch nog steeds helemaal onduidelijk. En dat vind ik waar het schoentje voor mij vriend.
Ja, dus jij vertrouwt het niet?
Nou, dat zou ik niet willen zeggen. Maar als ik het niet snap, dan doe ik er niet aan mee.
Ja, kijk, er zijn natuurlijk twee dingen. Eén is het niet snappen. Het andere is kijken naar wat er gebeurt de afgelopen tijd. En dan valt toch wel op dat ze die koers van die Tether, die gewoon op de markt ontstaat, dat ze die keurig binnen hele nauwe marges weten te houden. En dat ze zelfs gebeurtenissen als het omvallen van FTX en Terra Luna en dergelijke hebben overleefd. toen op een gegeven moment 7 miljard moest worden ingeleverd.
Daar hebben ze toch blijkbaar heel veel wel hele liquide assets in hun portfolio zitten.
Ja.
Die ze heel snel kunnen verkopen voor directe dollars.
Ja.
En hoe dat nu precies zit. Kijk, het heeft net zoals heel veel van dit soort dingen, dat begint. En op den duur wordt het eigenlijk door zijn langere bestaan steeds veiliger, dus een groot aanhalingstekens.
Nou, het vertrouwen neemt toe. Vertrouwen omdat neemt ze allemaal niet omvallen, zal ik maar zeggen.
Ja, het begon dus uit in 2014 al in Hongkong. Als onderdeel van het bedrijf iFinex. Ook eigenaar van de cryptobeurs Bitfinex. Daar zit heel veel shady verhalen achter. En een van de oprichters van dit hele verhaal is een Nederlander. Ik ben even zijn naam kwijt. Daar is niks over te vinden op internet.
Oprichter van Bitfinex.
Ja.
Die naam houden we nog even te goed.
Die naam houden we te goed. Probeer ik zo nog even op te zoeken.
Precies. Start de klok. Herbert zoekt nog even op.
Jij zit hier omdat je een podcast hebt gemaakt over het omvallen van Mt. Gox. De ondergang van Mt. Gox. Heb jij van Tether wel eens gedacht als die maar niet ten onder gaan?
Nou, eigenlijk niet. Ook omdat ik me redelijk afzijdig heb gehouden van de stablecoins. Het hele idee van een stablecoin natuurlijk is dat je de volatiliteit van de gewone crypto's ontloopt. Dat is heel de point van die dingen. Ik zie het een beetje als de trekkers onder de crypto's. Het volgt iets anders. Ik heb daar nooit behoefte aan gehad. Ik kan me indenken dat je handelt veel, je hebt een portefeuille op een beurs en je wil een gedeelte van je crypto's even beleggen in een cash equivalent, een fiat cash equivalent, dat je het dan daar eventjes parkeert om vervolgens weer over in te stappen in een andere cryptomunt.
Het is wel heel interessant wat jij nou zegt, want er zijn mensen uit de traditionele financiële wereld die zeggen, als er een soort crypto is waar we misschien nog eens wat aan hebben, dan zijn het die stablecoins, want die zijn tenminste niet volatiel.
Ja, mij was het in eerste instantie ook wel juist te doen. Naast het feit dat ik gewoon geloofde in heel het Bitcoin protocol. Om juist gebruik te maken van die volatiliteit. Volatiliteit kan ook je vriend zijn als handelaar. Dus daar loop ik misschien een beetje op de zaken vooruit. Maar een van mijn eerste projectjes in Bitcoin was proberen arbitrage te plegen en gebruik te maken van verschillen in de Bitcoin-koers. Dus juist gebruik maken van volatiliteit. Dus dan is dat je vriend.
Ja.
En in die zin heb ik dat nooit eigenlijk willen ontlopen. Verder ben ik ook eigenlijk een echte hodler. Kopen en vasthouden. Dan ga je ook niet zo snel in een stablecoin zitten. Dus voor mij was het eigenlijk nooit zo relevant. Plus dat ik al best wel wantrouwend ben als ik niet zo goed snap hoe ze nou ook echt ervoor gaan zorgen dat het ook echt goed gepakt is. Het is net zoals met een synthetische ETF in fiat. Ben ik ook niet zo'n fan van.
Ja. Nou, kijk, of het nou wel of niet goed gepakt is. Ik was net even in de war omdat iemand zei van dat het geen accountantskantoor zijn. Maar BDO is wel het vijfde accountantskantoor van de wereld.
Ja, daarom ben ik dus zo verbaasd.
Okay. Ik was eventjes dat ik zat.
Dan zou ik weer moeten ophoesten waar ik dat dan weer vandaan. Maar dat heb ik in de voorbereiding ergens gelezen. Dacht ik, dat moeten we eventjes bespreken. Want dat is natuurlijk wel interessant. Dan moet ik jou weer schuldig blijven.
Is dat in ieder geval opgelost?
Dus dan vertrouwen we toch wel weer iets meer.
Ja, nee, maar dat was kijk, het overzicht is in ieder geval een stuk beter dan het. Ik denk dat je in de war bent met Binance. Had allemaal vage firma's die officieel weer geen accountantskantoren waren. En daar, ik denk dat het ding was wat je.
Goed, nou, maar goed, laten we daar ophouden. Nee, precies. Intussen, we moeten hier bijna mee over ophouden. Maar ik wil nog eventjes aan de orde stellen. De staatsobligaties, die ruim de helft van hun dekking uitmaken. Is dat nog een risico op dit moment?
Ja, de crypto-bedrijf Circle, wat ook een stablecoin heeft, die willen juist snel van hun staatsobligaties af. Omdat ze stellen dat de Amerikaanse dollar een gevaarlijke investering is op dit moment.
Ja, vooral in verband met de discussie over het schuldenplafond.
Ja, maar goed.
De Circle wil geen staatsobligaties die na 1 juni aflopen op dit moment.
Nee, maar goed, dat is natuurlijk een. Ik weet niet hoe je daar naar moet kijken. Maar goed, gaan we zien.
Daar horen we Tether in elk geval niet over op dit moment. We gaan naar Bert Slachter om het te hebben over de prijzen. Analist bij de digitale nieuwsbrief Bitcoin Alpha. Dag Bert.
Goeiedag.
Hallo. Bert, we hadden afgelopen week grote drukte op het Bitcoin-netwerk. En we hadden 8 rode dagen achter elkaar. Was daar verband tussen? Was het een de oorzaak van het ander?
Nee, dat had niks met elkaar te maken. Die drukte van de afgelopen tijd komt door experimenten met inscriptions. Daar hebben we het vaker over gehad in de CryptoCast. Dat is een techniek waarmee je een bepaald stukje Bitcoin betekenis kunt geven. Alsof je met een stift op een tientje wat schrijft. En als ik het tientje dan aan jou geef, dan gaat die boodschap mee. En daarmee experimenteert men nu met het uitgeven van tokens. Heel naïef en primitief experiment. Waardoor het ook voor hoge transactiekosten zorgt, veel drukte. En automatisch ook voor een grens aan het experiment, omdat het hartstikke duur is. Maar hoe dan ook, het zijn allemaal mensen die al in crypto zaten en daar nu mee experimenteren. En het is dus geen nieuwe adoptie, maar er is ook niks kapot. En eigenlijk geen reden om invloed te hebben op de koers.
Speelt geen rol in vraag en aanbod.
Nee, exact.
Nee. Goed, wat was dan wel de oorzaak van die vrije val van de Bitcoin 8 dagen lang?
Ja, vrije val zou ik het ook eigenlijk niet noemen. We zien nu een correctie vanaf het hoogste punt half april. Dat was $31.000 naar iets rond de 26.000. Dan heb je het over een procent of 15. Mm-hmm. En dat is voor Bitcoin een hele milde correctie eigenlijk. Ja. Hij duurt wel wat lang.
Je wilt zeggen dat is zo mild dat je er eigenlijk niet eens een oorzaak voor hoeft te noemen.
Nee, precies. Kijk, de oorzaak is misschien wel gewoon dat we een stijging van 100% achter de rug hebben sinds half november. Ja. En in markten zie je dan dat mensen op een gegeven moment wat winst nemen bijvoorbeeld. Dat is heel gebruikelijk. Ja, en de omgeving, zoals de macro-economie, dus de verhoging van de rente en de onzekerheid over het schuldenplafond, die spelen natuurlijk allemaal ook wel een rol op de achtergrond. Je ziet heel veel financiële markten nu zijwaarts bewegen. Eigenlijk in een soort wachtstand van hoe gaat het allemaal uitpakken?
Ja, in de Bitcoin Alpha schrijven jullie deze week over bear markets are for building. Als het slecht gaat op de markt, dan hebben bedrijven in elk geval de rust om nieuwe dingen te bouwen. Waar wordt nu aan gebouwd, dat jij weet?
Ja, klopt. Het drukste deel van de marktcyclus, dat is het einde van de bullmarkt en het begin van de bearmarkt. Dan zijn er miljoenen nieuwe gebruikers, nieuwe toepassingen, nieuwe opwinding, nieuwe problemen, nieuwe schandalen, nieuwe teleurstelling. En dat ebt op een gegeven moment weg. Men heeft het er niet meer over. Bitcoin is weer eens dood. En dat is een tijd met heel weinig ruis en heel veel signaal. En dan wordt er gebouwd door duizenden startups, grote bedrijven aan de technologie zelf, zoals het Lightning-netwerk of die inscriptions, producten en diensten eromheen, integratie in allerlei andere diensten, maar ook financiële infrastructuur. Dan kan je denken aan derivatenmarkten of bewaaroplossingen, datavoorziening, wet en regelgeving. Ja, en dat zijn allemaal dingen waar nu eigenlijk in stilte op de achtergrond aan gebouwd wordt. En de vraag die dan natuurlijk altijd gesteld wordt, wat daarvan gaat dan voor de volgende doorbraak zorgen? Maar dat weet je niet. En dat kan vanuit van alles komen wat dan ineens blijkt te werken. Het kan ook helemaal van buiten ons Nederlandse blikveld komen. Bijvoorbeeld een Aziatische game developer die iets met Web3 gaat doen. Dus dat weten we over 2 jaar pas.
Ja, daar wachten we dan wel op. Intussen schrijven jullie ook, Bitcoin moet in deze periode, wil er een nieuwe bullmarkt ontstaan, moet Bitcoin mainstream worden, daarvoor is gebruiksvriendelijkheid nodig. Maar wat ik mij dan afvraag is, wat wordt dan die toepassing van Bitcoin het mainstream maakt? Hebben jullie daar zelf ideeën over?
Ja, mainstream is natuurlijk een groot woord. Je zou kunnen zeggen, in sommige landen en voor sommige toepassingen sta je op de drempel van de overstap naar in de adoptiecurve van de innovators en de early adopters naar de early majority. En dat is eigenlijk het begin van het proces van mainstream worden. Maar je hebt gelijk. Ik denk dat in de volgende bullmarkt de technologie voor een nieuwe groep mensen beter wordt dan de alternatieven die ze hebben. En bij beter kun je denken aan goedkoper, handiger, sneller, veiliger, leuker. En ik denk dat de allergrootste eerste mainstream toepassing die van stablecoins is. Ik denk dat stablecoins de belangrijkste toepassing zijn op dit moment van crypto. Er zijn wereldwijd tientallen miljoenen mensen die in dollars sparen, wat ze lokaal niet kunnen of mogen. Die dollars gebruiken, crypto dollars, om te vluchten of om naar een familie te sturen. Er zijn 200 miljoen mensen wereldwijd die in het buitenland werken om hun gezin te onderhouden. Dus ik denk dat juist het nog beter en stabieler en geaccepteerder maken van die stablecoins een belangrijke factor zou kunnen zijn in de volgende adoptiegolf.
Ja, nou, intussen zat Eline hier vriendelijk te glimlachen, want die heeft net stablecoin zitten dissen. Heeft daar zelf in elk geval geen employ voor. Maar ik laat jullie nu niet met elkaar in discussie gaan, want je tijd is om, Bert. Dankjewel voor je visie op de prijzen. En meer details zijn er te vinden in de digitale nieuwsbrief of op bitcoinalpha.nl. Wij gaan het intussen hebben over het Ethereum-netwerk, want dat kraakte deze week in navolging eigenlijk van het Bitcoin-netwerk de week daarvoor. Wat was daar dan aan de hand? Krijn, laat jij je licht er eens over schijnen.
Nou ja, Ethereum netwerk is natuurlijk een belangrijke driver geweest voor stablecoins. Hè? Maar goed, dat even geld terzijde. Wat is aan de hand? Ethereum is overgegaan van proof of work naar proof of stake, zoals we misschien nog herinneren.
Geen mining meer.
Dus geen mining meer. Maar in dit geval worden dus blokken op een andere manier gemaakt. Die worden met zogenaamde validators. En die validators die moeten dus controleren of zo'n blok klopt. En dat moet er letterlijk een soort van getuigschrift afgeven. Oftewel attesteren, een attest afgeven dat een blok goed is. Nou, dat klinkt ingewikkeld en dat is het ook. Want kort gezegd komt het erop neer dat bepaalde software clients om tot consensus te komen, dus om te besluiten dat alles goed is, die kwamen allemaal oudere attestaties tegen en die probeerden ze te verifiëren. En nieuwe binnenkomende attestaties proberen ze ook te bevestigen. Nou ja. Dat zorgde dus voor een enorme. Die dingen moesten opnieuw gaan herberekenen met allemaal onderdelen van het Ethereum-netwerk. Nou, dat zorgde voor vastlopende hardware, van te weinig geheugen, te weinig CPU-power en al dat soort dingen.
Ja,
een heel stuw meer eigenlijk aan nog goed te keuren transacties.
En net zoals je eigen computer vastloopt, dat je ineens denkt, ja, reset is de enige optie.
En was de wortel van het probleem dan dat er verouderde software in omloop was?
Er waren wat afwijkende transacties geweest en die kon bepaalde software liep daar eigenlijk een beetje op vast.
Ja.
Dus sommige software clients gingen wel vrolijk verder met het attesteren in blokken maken en een ander deel niet. En dat was ongeveer 40% gingen ze wel verder en 60% niet.
Ja. Oké, de validators, dat zijn dus mensen of misschien bedrijven, hè, in sommige gevallen die geld hebben gestoken in de mogelijkheid om dat oordeel te mogen uitspreken, hè, of blokken kloppen. Maar ze laten zich dus intensief helpen door software, begrijp ik.
Ja, het zou wat zijn dat
ze zitten niet op een achterkant van een envelop te rekenen.
Elke zoveel seconde. Nee, dat gaat natuurlijk nooit lukken. Wat de mens in dit geval doet, of bedrijven of anderen, misschien wel AI, je weet het niet, is dat ze 32 Ether moeten steken moeten vastzetten.
Ja. Maar ook met gespeld als staken, het is staking.
Ja. Ja, die moeten ze vastzetten om zo'n validator te mogen draaien. En als je zo'n validator draait, dat doe je dus met bepaalde software.
Staking in de zin van je zet je kapitaal op het spel, hè? Dat Engelse woord.
Ja. En omdat jij je kapitaal op het spel zet en als jij een fout maakt of als je dingen bewust niet goed doet, dan kun je daarvoor gestraft worden. En daar zitten allemaal gradaties in. En in dit geval, omdat ze dus eigenlijk te langzaam waren, werd er wel een straf uitgedeeld aan deze validators.
Dat zou ik weten. Ja, dus die zijn inderdaad financieel gestraft. Wat altijd gezegd is, hè, als ze het niet goed doen, dan lopen ze een risico.
Maar wat dus wel in dit geval gebeurd is, omdat het om eigenlijk een software bug ging, is het toch een soort van weer genoegdoening geweest en is het gefixt. Dus de validators hebben in dit geval geen problemen. Tenminste, ze zijn hun geld niet verloren. Door een hotfix in de software. Maar het blijft natuurlijk gewoon hoe ingewikkelder het systeem is om iets uit te voeren, hoe meer fouten er kunnen plaatsvinden. En dit is ook steeds waarvoor gewaarschuwd is van het overgaan van proof of work naar proof of stake. Ondanks dat proof of stake veel minder energie gebruikt, is het een kwetsbaarder systeem.
Ja.
Ja.
Eline, jij zei net, stablecoins vind ik niks. Bitcoin heeft mijn vertrouwen. Ethereum, is dat wat jou betreft een mooi ding, een bruikbaar ding?
Nou, wat ik het mooie vind aan Ethereum is dat natuurlijk de moeder van alle smart contracts is, in feite. Daar vind ik natuurlijk heel veel moois voor te zeggen. Anderzijds merk je wel, en dat toont dit voorbeeld ook alweer aan, dat hoe meer informatie je in je protocol wil stoppen op een blockchain, hoe ingewikkelder het wordt en hoe gevoeliger het ook wordt voor allerlei fouten. Dus dat is denk ik wel een discussie die je ook wel in de community ook wel hoort.
Daarmee kwetsbaar.
Precies, ja. Is het dan wijsheid om een hele simpele basis te bouwen, zoals Bitcoin in feite is, en daar allerlei lagen aan toe te voegen om vervolgens extra functionaliteit te doen? Nou, de echte Bitcoin-maximalisten zijn daarvoor. Of is het wijsheid om dat al in te bakken in feite, waarbij Ethereum stap nummer 1 is?
Ja. En dat experiment zijn we aan het doen.
En dat zijn we aan het doen. Dus in die zin zit ik er niet heel erg uitgesproken in. Ja.
Ik denk dat het een heel belangrijk experiment is, hoor. Want als dit goed gaat, zeg maar over een echt lange tijd, en natuurlijk heb je hiccups, je hebt een heel nieuw systeem verzonnen, ja, dan ergens moet je ook wel weer hopen dat het goed gaat of zo.
Ik ga de discussie verleggen naar vooruitblik naar de podcast, waar we over dit soort dingen misschien ook nog wel even kunnen praten. Maar vooral over Mt. Gox. Daar heb jij een eigen podcastserie over gemaakt, Eline. Wat fascineerde je aan Mt. Gox, eigenlijk de eerste Bitcoin exchange die over de kop ging?
Nou, ik was daar een van die klanten. En al voordat de boel op de fles ging, had ik al wel zo'n gevoel van, nou, hier klopt iets niet. Toch bleef ik daar zitten, kreeg ik mijn geld er ook niet uit. En toen de beurs failliet ging, toen was er 850.000 bitcoin zoek. Ik dacht, hoe raak je dat toch in vredesnaam
zo verschrikkelijk kwijt? Veel, ja.
Wat is daar gebeurd? En die vraag is nog heel lang in mijn hoofd blijven rondspoken en liep mij niet los. Dus ik ben het op een gegeven moment gaan uitzoeken.
Ja, en op welke, behalve deze, hoe heeft dit kunnen gebeuren? Had je nog meer vragen waar je een antwoord op wilde?
Nou, al vrij snel kwam ik erachter, die beurs die is gehackt. Er zijn meerdere hacks geweest.
Dan wil je weten door wie en hoe.
Exact, door wie en hoe. En als de bitcoins gestolen zijn, waar gaan ze dan naartoe? Waar zijn ze nu? Op de blockchain moet je het terug kunnen vinden. Zoveel wist ik toen ik eraan begon wel. Het kan niet zoek zijn. Je kan dit gewoon, hè, met Follow the Money, eigenlijk het nieuwe Follow the Money, kun je dit vinden. Dus dat was het begin van die reis. Wie heeft de hack gezet? En waar zijn die bitcoins?
En zonder dat je alles nu hoeft te verklappen, heb je je vragen beantwoord gekregen?
Ik weet wel waar de bitcoins naartoe zijn gegaan. Wie de hack heeft gezet. Ik heb wel wat aanwijzingen, maar ik kan je geen namen en rugnummers geven.
Nee, helaas. Dus dat mysterie blijft. Blijven er nog meer mysteries?
Blijven er nog meer mysteries? Nou, dat zijn eigenlijk wel de grote vragen die daar wel zitten.
Ja.
Uiteindelijk zitten er natuurlijk altijd nog wel een aantal mysteries.
Betrokkenheid van Mark Capellas bijvoorbeeld, de directeur van Mt. Gox. Wat is zijn rol?
Wat wist hij wel, wat wist hij niet? Hij zat al vanaf het begin af aan met een gapend gat in zijn boekhouding. Toen hebben ze bedacht van, nou, dat gaan we proberen goed te maken door voor eigen rekening te gaan handelen. Uiteraard geheel geautomatiseerd. Hij heeft nooit volgens mij goed in de gaten gehad dat dieven 2 jaar lang uit zijn virtuele kluis aan het jatten waren. Dan denk je, hoe kan dat nou?
Dat is geweldig, ja.
Ja, dat ongelooflijk verhaal inderdaad. Ja. Voor de kenners.
Krijn, was jij slachtoffer van Mt. Gox of niet?
Ook, ja.
Jij was ook slachtoffer.
Ja, dus bij dat, ja, het is heel leuk, zeg maar, om die podcast terug te luisteren. Dus ik heb de eerste 2 afleveringen nu gehoord. En daar komt voor mij dan misschien niet zo heel veel nieuws in voort. Maar het is wel heel fijn om het als gewoon achter elkaar te horen. En het is zo'n heel spannend verhaal is het gewoon.
Oké, fantastisch. We gaan daar straks discussie over voeren. Tot zover de Cryptocast op BNR. Bedankt Eline Ronner, maker van de podcast De Koude Cryptooorlog. Co-host Krijn Soeterman, hartelijk bedankt. Wie meegaat naar de podcast, heel graag. Het is in je eigen belang, zou ik zeggen. Zo niet, dan is het toch ook goed wat ons betreft. En dan heel graag tot de volgende keer op de radio bij de Cryptocast op BNR.
Cryptocast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitonic. Al 10 jaar lang de Bitcoin-autoriteit van Nederland.
Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach, die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.